Er wordt een verhandeling voorgelezen van J.C. Philpott. Dat is gepubliceerd in Nagelaten Brokken, deel 6. Het is meer een recensie of recensies over de boeken die Dr. Cumming in die tijd schreef, met de titels Apocalyptische Schetsen, De Tekenende Tijden, De Moslim en Zijn Einde, De Christen en Zijn Hoop, De Toekomstige Strijd Tussen de Volken van de Aarde. Dus geschreven door Dr. Cumming. Philpott die reageert daarop met de recensies die gepubliceerd zijn in verschillende afleveringen in de Gospel Standard van 1854. De Nederlandse titel is De Tekenen der Tijden. En de verhandelingen zullen u in gedeelten voorgelezen worden. En het eerste gedeelte is de aflevering van mei 1854. Philpott die begint: bijna algemeen leeft de indruk dat we aan de vooravond staan van een belangrijke crisis in de geschiedenis van de wereld, als die niet alreeds is ingezet, en dat er aan de verre horizon een donkere wolk opdoemt die over alle beschaafde landen van Europa dreigt los te barsten en deze mogelijk zal overstelpen. Een 39-jarige vrede die na velen vurig hoopten als een erfenis aan onze kinderen doorgegeven zou worden, is vrij abrupt aan een einde gekomen. Als volk van Engeland staan we nu oog in oog met een wrede oorlog, die vreselijke vrucht van de val, dat onverzadigbare, verwoestende monster. Op zijn bloedige altaar zijn al miljoenen mensen geofferd, en voor de herfstbladeren vallen zal het mogelijk grote teugen levensbloed van onze dappere landgenoten gedronken hebben. Politiek moet op deze pagina's niet aan de orde komen, en daarom zullen we op dit onderwerp niet ingaan. Het is echter bijna onmogelijk om onverschillig te blijven voor de gebeurtenissen die bijna ieder hart beroeren en die in onze oren weer klinken als de eerste donderslag van een verre wolk of de eerste grote druppels van de naderende storm. Het is bijna tot een spreekwoord geworden dat naderende gebeurtenissen hun schaduwen vooruit werpen. Belangrijke veranderingen in de kerk of de wereld hebben zich zelden voorgedaan zonder waarschuwingssignalen die zo helder en duidelijk zijn dat wie er voorbij loopt ze kan lezen. Met eerbied gesproken, God doet niets met haast. Zijn plannen en voornemens zijn wel allemaal in zijn eeuwige voornemen met oneindige wijsheid gevormd, maar worden grotendeels langzaam en stap voor stap uitgevoerd in een reeks gebeurtenissen. Schijnbaar is er geen samenhang en verband, maar toch zijn deze gebeurtenissen verbonden door een voorbeschikte orde. Net als de schakels van een ankerketting worden deze schakels van tijd tot tijd opgehaald uit de diepe zee van Gods voorzienigheid en schitteren ze voor onze ogen. Misschien zijn ze een ogenblik omvloerst door een nevel van druppels, maar ze fonkelen als ze omhoog komen in de stralen van de zon die hen beschijnt. Sommige schakels zien we nu al aan de oevers van de Zwarte Zee en aan de wateren van de Donau. Als ze na elkaar omhoog komen, weten we dat de grote ketting in beweging is. Spoedig zal het anker gehezen zijn en het schip onderweg zijn. Zo kunnen wij er tamelijk zeker van zijn dat de algemene overtuiging in de kerk en in de wereld dat er buitengewoon belangrijke gebeurtenissen op handen zijn, op zich een teken is van een aanstaande crisis. Deze indruk heeft de gedachten van velen geleid naar de profetische gedeelten in de schrift, om te zien of ze mogelijk op die geïnspireerde kaart enige aanwijzingen zouden kunnen vinden voor de tegenwoordige en toekomstige positie van de kerk. De leden van de admiraliteit hebben onze vloten in de Oostzee en de Zwarte Zee kaarten gegeven om hun koers te bepalen. Daarop is de vaargeul gemarkeerd, zijn de rotsen en zandbanken aangegeven en worden de ligging en de algemene kenmerken van iedere landtong gegeven om zo de positie van het schip te kunnen vaststellen. Zo heeft de Heere het schip van de kerk de kaart van de profetie gegeven, zodat ze van tijd tot tijd haar positie kan bepalen op de door stormen beroerde zee van de tijd. Over deze kaart buigen zich op dit moment vele ogen, om te zien hoe ver de kerk nu is gekomen op de voor haar bestemde koers en of de haven in zicht is. We weten dat in de geest van veel bevindelijke predikanten en schrijvers een vooroordeel bestaat ten aanzien van onvervulde profetie. De reden is niet moeilijk vast te stellen. Zij hebben gezien hoeveel mondbeleiders enkele onvervulde profetieën oppervlakkig beschouwd hebben en een lettergeloof in de heerlijkheid van de laatste dagen ingeruild hebben voor het onderwijs van de Heilige Geest in de ziel. Ze hebben ook gezien hoe predikanten die eens zo veelbelovend leken, door het onderzoek van de profetie zijn afgetrokken van de levende bevinding tot dode en dorre speculaties. Deze predikanten voeden de gemeente van God niet met wat zij zelf hebben gevoeld, gesmaakt en getast van het woord des levens. Ze zetten haar slechts de vrucht voor van hun leergierige brein, die het verstand wel kan voeden, maar de ziel van honger doet omkomen. Zij voelen ook dat de besten van de kudde, de meest beproefde en verzochte en ook de meest gezegende en begunstigde leden van het levende gezin, ja, vooral de armen in goederen van deze wereld, vrijwillig vreemdelingen zijn van deze beschouwende kennis. Ze hebben laten zien dat er niets in te vinden is om hun ziel zalig te maken, hun hart te vertroosten, hun zonden te onderwerpen, hen uit de verzoeking te verlossen, hun strikken te verbreken of Christus dierbaar te maken. En nog steeds blijkt dat dagelijks. We zien en beseffen dit alles. En al jaren hebben we het gezien en beseft. We kunnen eerlijk en de waarheid zeggen dat het onderzoek van onvervulde profetie naar de letter, dus naar het verstand, nooit enige geestelijke troost aan ons hart geschonken heeft. Dit in onderscheid van de zoete ader van geestelijke bevinding die erin verborgen ligt en die deze beleiders nooit zien. Evenmin is dit onderzoek ooit tot enige zegen voor onze ziel geweest in een weg van gevoelige gemeenschap met de Heere. We zeggen niet dat deze studie nooit voor anderen tot zegen is geweest. Sommigen van wie wij geloven dat ze kinderen van God zijn, hebben ons verteld dat zij het onderwerp heel nuttig vonden. Hun hart werd opgewekt en hun genegenheden werden merkbaar losgemaakt van de dingen van tijd en gevoel door de verwachting dat Christus' tweede komst nabij was. Mogelijk hebben anderen daarin dus een zegen gevonden die ons niet gegeven is. We kunnen niet ontkennen dat dit ons altijd zeer heeft geïnteresseerd en nog steeds onze belangstelling wekt. Mogelijk geldt dat ook voor andere lezers. We moeten toegeven dat naast de persoonlijke bevinding veel onderwerpen van belang zijn voor Gods gemeente. Bevinding is inderdaad het grote punt, het onmisbare element. Zonder bevinding is alle kennis beschouwend, dor en waardeloos. Soms mogen wij echter verder zien dan onze persoonlijke bevinding en een blik werpen op de hoop en verwachting van de gemeente. En dit is niet onverenigbaar. In een nieuwtestamentische gemeente worden de leden opgeroepen en soms bekwaam gemaakt om, naast hun eigen verdriet en vreugde, te wenen met de wenenden en zich te verblijden met de blijden, die met hen verbonden zijn in de christelijke gemeenschap. Zo mogen de leden van Christus' symbolische lichaam ook wenen en zich verblijden over het lijden en de hoop van de hele gemeente. Daarom dacht ik dat het onder de huidige omstandigheden aanvaardbaar en nuttig kan zijn om enige gedachten aan dit onderwerp te wijden. Hierbij is het echter niet onze wens en bedoeling om op strijdpunten in te gaan of dogmatische opvattingen op papier te zetten over een onderwerp dat zoveel discussie oproept. We willen slechts kort de algemene kenmerken noemen die het meest in overeenstemming zijn met de grote lijnen van de geopenbaarde waarheid. Geografie en chronologie zijn wel de twee ogen van de geschiedenis genoemd. En daarmee wordt kennelijk bedoeld dat, als we niet nauwkeurig geïnformeerd worden over de tijd en plaats van een historische gebeurtenis, de verteller en de lezer evenzeer in het duister gelaten worden over de vertelde omstandigheden. Zo ook bij de profetie. Dat is een toekomstige geschiedenis, een verhaal over gebeurtenissen, voordat ze plaatsvinden. Hierbij staat een voetnoot over de toekomstige geschiedenis. Daar staat: de profetieën van Daniël, die zijn zo duidelijk en nauwkeurig, dat vroegere en hedendaagse ongelovigen beweerd hebben dat ze geschreven zijn na de voorzegde gebeurtenissen. Maar de oude kerkvader Hieronymus, die dit bezwaar heeft vermeld, die merkt op: deze manier van verzet tegen profetieën is het krachtigste bewijs van hun waarheid, want ze werden zo letterlijk vervuld, dat in de ogen van ongelovigen de profeten schijnbaar niet voorzegd hebben wat in de toekomst zou gebeuren, maar verhaald hebben wat al gebeurd was. Einde van de voetnoot. En daarbij hebben wij deze twee ogen nodig, het waar en wanneer, de plaats en de datum van de voorzegde gebeurtenissen. Deze twee stralende ogen die het gezicht van de profetie doen oplichten en de contouren en de trekken ervan helder doen uitkomen, heeft God ons genadig verleend. In het boek Daniël en in de Openbaring aan Johannes vinden wij een heldere aanduiding van de geografie en de chronologie, de plaatsen waar en de tijden waarop de voorspelde gebeurtenissen vervuld zullen worden. In de droom van Nebukadnezar, zoals die door Daniël wordt uitgelegd, wordt de eerste profetische kaart geschetst door de vinger van God. Voor het grootste deel zijn dit slechts grove en vage lijnen. Toch wordt hier niet alleen het toneel van de voorspelde gebeurtenissen geschetst, kort gezegd het gehele gebied van het oude Romeinse Rijk, maar ook de chronologie door een reeks van vier opeenvolgende rijken te noemen. Deze omspannen een periode van de dagen van Nebukadnezar, die ongeveer 600 jaar voor Christus leefde, tot het einde van de huidige bedeling. Bij de kenmerken van het grote beeld dat de dromen van die machtige koning van Babylon beroerde, hoeven we niet stil te staan, omdat Huntington, William Huntington, in zijn preek, die in ons laatste nummer heeft gestaan, daar voldoende op ingegaan is. Laat het genoeg zijn dat het beeld nu staat op zijn voeten, deels van ijzer, deels van leem, en wacht tot het geraakt wordt door de steen die zonder handen is uitgehouwen. En die zal op de 10 tenen vallen, ze verbrijzelen en het ijzer, leem, koper, zilver en goud maken als het kaf van de dorsvloeren in de zomer. De 10 tenen zijn onmiskenbaar de 10 koninkrijken waarin het oude Romeinse Rijk verdeeld werd. Dit rijk wordt gesymboliseerd door de benen van ijzer. Het kan moeilijk zijn deze 10 koninkrijken exact te benoemen en hun huidige positie aan te wijzen. De auteur van de Coming Struggle heeft geprobeerd, hoewel met heel matig succes, aan te tonen dat Engeland niet tot die 10 koninkrijken behoort. Dr. Cumming schijnt te denken dat Groot-Brittannië van het apocalyptische beest is gescheiden toen het zich ten tijde van de reformatie van Rome losmaakte. En daarom gelooft hij, naar wij menen, dat het gevrijwaard zal worden van zijn plagen. Het is echter zonneklaar dat Groot-Brittannië wel deel uitmaakte van het Romeinse Rijk en dat de 10 koninkrijken nog moeten bestaan als de steen hen treft. We zien daarom niet hoe Engeland aan deze steen kan ontkomen. De auteur van de Coming Struggle gebruikt grote, hoogdravende woorden. Het is niet mogelijk om de geschiedenis van de Angelsaksische vooruitgang, waarvan Engeland de aanjager en de motor is, te verenigen met een plotselinge en totale verwoesting. De gedachte alleen al is een smet op de eeuwige wet van de ontwikkeling en de wijsheid van de zedelijke regering. Dat is dus een citaat uit het boek van Dr. Cumming. Maar wat heeft de Angelsaksische vooruitgang te maken met het koninkrijk van Christus? En de bekwaamheid en de kracht van het Engelse volk, met heel de bejubelde groei van inkomsten en uitgaven, is slechts een deel van die wijsheid van de wereld die dwaas is bij God. Glazen winkelpuien en telegraven, schroefslagschepen, miniergeweren, pleziertreinen, moderne universiteiten en ondernemingen, en bovendien een vrije pers, een constitutionele regering, onderwijs voor iedereen. Het zijn op zijn best vruchten van het bedenken des vleeses dat vijandschap is tegen God. Hoe kunnen deze puur aardse vindingen en instellingen, de toren van het lam, over een huichelachtig volk afwenden en de weg voorbereiden voor zijn tweede komst? Dat is echt een mysterie dat zelfs het meest geleerde hoofd dat ooit op Engelse schouders stond, niet in overeenstemming kan brengen met het woord der waarheid. Het hele idee komt uit Amerika en is een van die ellendige denkbeelden die overwaaien van de andere kant van de Atlantische Oceaan en zo snel een verderfelijke invloed hebben op onze godsdienstige literatuur. Maar laten wij terugkeren tot ons onderwerp. In het visioen van de 4 dieren in Daniël 7 worden dezelfde lijnen getrokken en uitgewerkt als bij dat grote beeld in de droom van Nebukadnezar. Het dier, als een leeuw met arendsvleugelen, is het gouden hoofd van het beeld en symboliseert het Babylonische koninkrijk dat verwoest werd onder Belsazar in 536 voor Christus. Het dier, als een beer, is gelijk aan de zilveren armen en borst van het beeld en het rijk van de Meden en de Perzen. Dit bestond ongeveer 200 jaar en werd van de kaart geveegd door Alexander de Grote in 331 voor Christus. Het derde dier gelijk een luipaard met 4 hoofden en 4 vleugels, komt overeen met de koperen buik en de dijen van het beeld. Het is een type van het Macedonische of Griekse Rijk van Alexander de Grote en zijn opvolgers, dat tenslotte verwoest werd door de Romeinen in ongeveer 168 voor Christus. Het vierde en het laatste beest, schrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk, met grote ijzeren tanden, is gelijk aan de ijzeren benen en voeten van het beeld en staatssymbool voor het Romeinse Rijk. Dit beest had 10 hoornen en komt overeen met de 10 tenen van het beeld. Gewoonlijk meent men dat dit de 10 koninkrijken zijn waarin het Romeinse Rijk verdeeld werd toen het uiteengeslagen werd door de noordelijke volken. En het is deze laatste fase van de profetische openbaring die voor ons het belangrijkst is. En daarom moeten wij ons daartoe beperken. 2 vragen komen naar boven en daarin ligt al onze hoop en vrees van nu besloten. Ten eerste, waar bevinden wij ons nu op de kaart van de profetie? Ten tweede, welke gebeurtenissen moeten wij spoedig verwachten? Bij de beantwoording van deze vragen zullen we niet met stelligheid en gezag spreken. We zullen echter slechts onze mening geven, zoals die op grond van de schrift der waarheid gevormd is. Ten eerste dan, waar zijn we nu in de huidige crisis? Wat is de geografische breedte en de lengte van het schip van de gemeente? Het zou te ver voeren om het verloop van de profetische geschiedenis te onderzoeken in de boeken van Daniël en Openbaring tot in onze tijd toe. We zullen ons daarom beperken tot dat deel ervan dat in het bijzonder betrekking schijnt te hebben op de huidige crisis. In Openbaring 16 wordt vermeld dat de 7 engelen de opdracht krijgen om de violen van Gods toren over de aarde uit te gieten. Volgens de beste schrijvers over dit onderwerp zijn de eerste 6 violen al uitgegoten. Er kan enige twijfel zijn over de exacte periodes waarin die eerste 5 violen werden uitgegoten, maar over de 6e viool kan geen enkele twijfel bestaan. En daarom willen wij de aandacht van onze lezers bepalen bij deze en de volgende viool. In Openbaring 16 lezen wij: en de 6e engel goot zijn viool uit op de grote rivier Eufraat, en zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zou worden de weg der koningen, die van de opgang der zon komen zullen. Er zijn 3 omstandigheden bij het uitgieten van deze viool die bijzondere aandacht vragen, omdat ze betrekking hebben op gebeurtenissen in onze tijd. Ten eerste, de plaats waar deze viool wordt uitgegoten. Ten tweede, de uitwerking ervan. En ten derde, de weg die daardoor bereid wordt. De plaats dan waar deze viool wordt uitgegoten is de grote rivier Eufraat. Als we Openbaring 9 opslaan, zullen we zien dat deze rivier staat voor het Turkse Rijk. Want daar staat: en de 6e engel heeft gebazuind, en ik hoorde een stem uit de 4 hoornen van het gouden altaar dat voor God was, zeggende tot de 6e engel, die de bazuin had: ontbind die 4 engelen die gebonden zijn bij de grote rivier Eufraat. En de 4 engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de uren en dag en maand en jaar, opdat zij het 3de deel der mensen zouden doden. Er is nauwelijks twijfel mogelijk. De 6de trompet profeteert de invasie van de Turken over de rivier Eufraat. Dr. Kill, bisschop Newton, Dr. Cumming en, naar wij menen, bijna iedere verklaarder van Openbaring zijn het op dit punt eens. En de beschrijving is inderdaad te helder en duidelijk om enige ruimte voor twijfels te laten. De rivier Eufraat symboliseert dus het Turkse wereldrijk. Over deze rivier wordt nu de 6de viool uitgegoten. Een heel duidelijke verwijzing naar de plaats waar Gods oordelen worden uitgeoefend. Deze viool werd uitgegoten rond 1820, toen Ali Pasha opriep tot opstand tegen de sultan, Sindsdien is dat altijd doorgegaan en dat zal voortduren tot het Turkse Rijk, tenminste in Europa, ten onder gaat aan verval en uitputting. De auteur, Dr. Cumming, van de Cumming Struggle, heeft de gevolgen van de zesde viool opgesomd, en dan volgt er een citaat. Het zal volstaan om de lezer duidelijk te maken waar wij nu zijn. We verkeren nu onder de zesde viool. Het goud, zilver en koper van het beeld van Nebukadnezar zijn voorbijgegaan. Drie van Daniels dieren zijn er niet meer. De zegelen van Johannes zijn geopend, zijn trompetten hebben geklonken en vijf violen zijn uitgegoten. Als de lezer het twaalfde vers van het zestiende hoofdstuk van Openbaring opslaat, zal hij een beschrijving vinden van de huidige of zesde viool. Deze zou uitgegoten worden over de Eufraat op het Turkse Rijk. Dit begon in 1820, toen de Grieken in opstand kwamen tegen de sultan en een nieuw koninkrijk oprichtten. Vanaf die tijd is Turkije onderworpen geweest aan een onophoudelijke strijd met naburige machten, verwarring en twist vanwege burgeroproer en verwoestende pestepidemieën uit Gods hand. Zes jaar na de succesvolle opstand van de Grieken probeerden de Janitsjaren hun voorbeeld te volgen. Hun rebellie werd echter onderdrukt en op bevel van de despoot werden duizenden van hen geslacht. Het jaar daarop verloor het Rijk 110 schepen in de slag van Navarino en in het volgende seizoen moest het op twee fronten strijden, namelijk in een Russische oorlog en een Albanese opstand. Daarna volgde een 10-jarige oorlog met Frankrijk over Algerije, die uitliep op het verlies van die provincie en de annexatie daarvan door het laatste koninkrijk. In 1839 werden Egypte en Syrië veroverd door Mohammed Ali en dit leidde tot een wreed en bloedig conflict in dat gebied. Naast deze tegenspoeden door de hand van de mens werd het land 11 jaar lang gegeeseld met cholera en pest. Zo geteisterd en verzwakt verkeert het land dagelijks in het gevaar helemaal onder de voet gelopen te worden door een vreemde mogendheid. Einde citaat van Dr. Cumming. De uitwerking van de zesde viool is even opmerkelijk als de plaats van het gericht. Zijn water is uitgedroogd. Geen enkel symbool kan het verval van een krachtig rijk beter schetsen dan het opdrogen van een uitgestrekte rivier. Het proces tekent vooral wat het Turkse Rijk overkomen is. Eens een grote rivier bevloeide het tijdens opeenvolgende overstromingen de mooiste gedeelte van de aarde. Een blik op de kaart zal ons duidelijk maken hoe uitgestrekt dit rijk vroeger was en wat een immens gebied ertoe behoorde, waaronder al de oude zetels van beschaving en macht. Nu zijn ze verlaten en onbeschaafd. Deze grote rivier droogt echter snel op. Het symbool geeft heel goed weer wat nu onder onze ogen gebeurt. Onder de verzengende stralen van de zon droogt een rivier langzaam, geleidelijk en gestaag op. De stroom wordt niet ineens afgedamd en door een ander kanaal geleid. De rivier raakt echter water kwijt, overstroomt het omliggende land niet langer en wordt een trage stroom die nauwelijks zijn weg kan vinden of het geringste obstakel dat zijn koers belemmert kan overwinnen. Onder de koningen van het oosten verstaat de auteur, Dr. Cumming, het Engelse gezag in Brits-Indië. Het lijkt mij echter meer naar Gods woord om het te betrekken op de Joden en hun terugkeer naar hun eigen land. Gebeurtenissen schijnen in die richting te wijzen. Dus dat gaat over de koningen van het oosten. Gezegd wordt dat de sultan Palestina gegeven heeft in de handen van Rothschild, de grote Joodse bankier, als zekerheid voor de lening die door hem is verstrekt. Als dit waar is, is het de meest opmerkelijke gebeurtenis met betrekking tot de terugkeer van de Joden naar hun eigen land, die sinds eeuwen heeft plaatsgevonden. De hoop op deze terugkeer klopt in het hart van iedere Jood, en het vooruitzicht daarop heeft er meer dan iets anders toe bijgedragen dat ze een apart volk gebleven zijn. De Jood is verstrooid over de hele aarde, vervolgd, gevangen gezet, beroofd, verbrand. Hij heeft zijn nationaliteit echter nooit verloren. Hij is weggezonken in de diepste diepte van schande en schaamte, zodat hij eeuwenlang een schandvlek was onder de volken. Hij is een lasteraar van God, een hater van het licht en leeft zonder God of hoop in de wereld. Maar hij blijft een Jood, en hoewel hij geheel verstoken is van het levende geloof, gelooft hij toch dat God gesproken heeft door de profeten en dat de profetieën van zijn terugkeer naar het heilige land vervuld zullen worden. De terugkeer van de Joden naar hun eigen land is, naar wij menen, even duidelijk geopenbaard als hun verstrooiing. Met het citeren van de passages die deze terugkeer beloven, zouden we pagina's kunnen vullen. En daarom zullen we ons beperken tot één tekstgedeelte. En wel, voort zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb. Zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft. En gij zult u bekeren tot de Heer uw God en zijner stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebied, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de Heer uw God zal uw gevangenis wenden en zich uwer ontfermen. En hij zal u weder vergaderen uit al de volken waarheen u de Heer uw God verstrooid had. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, vandaar zal u de Heer uw God vergaderen, en vandaar zal hij u nemen, en de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben. Gij zult dat erfelijk bezitten, en hij zal u wel doen, en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. Einde citaat uit Deuteronomium 30. De woorden, opdat bereid zou worden de weg der koningen die van de opgang der zon komen zullen, lijken duidelijk te maken dat hun terugkeer stapsgewijs zal worden voorbereid. Het zal niet gebeuren als een onverwacht wonder of onvoorziene gebeurtenis, maar als een lange verwachte zaak. En hier stoppen wij en we hopen de draad van ons onderwerp in een volgend nummer weer op te pakken. We willen er nog slechts aan toevoegen dat zij die enig onderwijs verwachten te oogsten uit de coming struggle teleurgesteld zullen worden, ondanks de pakkende titel, de verrassende oplage, want de versie die voor ons ligt is de 100.000ste en de krachtige uitspraken is het zonder uitzondering het meest fantastische, zweverige, dwaze, en ongerijmde werk over dit onderwerp dat mij ooit onder ogen is gekomen. Dan volgt nu de aflevering van juni 1854. Geen boek in de Heilige Schrift is, naar wij erkennen, zo moeilijk te verklaren als de Openbaring van Johannes. De moeilijkheid ligt niet alleen in de aard van het onderwerp. De onvervulde profetie is per definitie duister tot ze vervuld wordt. Maar ook in de symbolische vorm waarin de voorzeggingen zijn gegoten. En deze symbolen hebben het opvallende kenmerk dat ze, geestelijk beschouwd, zeer eenvoudig en veelzeggend zijn. Letterlijk, dat is met betrekking tot hun historische vervulling, zijn ze echter heel moeilijk en duister. Neem bijvoorbeeld het uitgieten van de violen van de toren van God over de aarde, in Openbaring 16. Is er een eenvoudiger of krachtiger beeld van de rechtvaardige toren van Jehovah, die als het ware bewaard wordt tot de ongerechtigheden van de wereld die inroepen? Maar als we deze afzonderlijke violen willen betrekken op de historische gebeurtenissen en proberen te bepalen in welke periodes ze achtereenvolgens werden uitgegoten en wat de exacte letterlijke vervulling is, dan wordt het moeilijk. Wat in bevindelijk opzicht heel duidelijk en leerzaam is, is voor het profetische oog heel duister en onduidelijk. Onmiddellijk rijst dan het bezwaar. Waarom zou u proberen een verklaring te geven van wat, naar u zelf toegeeft, zo duister is? Zou het dan niet beter zijn om helemaal af te zien van de bestudering van een onderwerp dat zo ingewikkeld en onduidelijk is? Als de geestelijke betekenis zo eenvoudig en duidelijk is, zo vol heilige wijsheid, zo stichtelijk en leerzaam, zo vol bemoediging en vertroosting en tegelijkertijd zo'n ernstige waarschuwing en vermaning bevat, dan zou het dan niet veel beter zijn om uzelf te beperken tot wat zo bevindelijk en nuttig is? Waarom uzelf en ons aan het denken zetten en in verwarring brengen over dingen die zo duister en moeilijk zijn? We geven toe dat dit een sterk argument is, zoals blijkt uit de manier waarop wij het geformuleerd hebben. Maar is het onmogelijk om dit allebei te doen? Kunnen we kijken naar de letterlijke verklaring zonder iets af te doen van de geestelijke uitleg? Is dit verboden door de Heilige Geest? Waarschuwt Hij ons tegen het betreden van deze heilige grond, als wij in elk geval, net als Mozes, de schoenen van het vleeselijke verstand van onze voeten doen? Hoe opent het heilige getuigenis? Er volgt een citaat. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is, want de tijd is nabij. Openbaring 1. Als God de openbaring aan Jezus Christus gegeven heeft, om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten, waarom zouden zijn dienstknechten dan niet proberen die dingen die hun getoond zijn te verstaan? En als een zegen beloofd is aan hen die de woorden van de profetie lezen en horen, waarom zouden we dan niet zoeken een kennelijk aandeel te krijgen in zo'n belofte? Naast de geestelijke betekenis is het duidelijk een profetische, en het is even duidelijk dat deze profetische betekenis de gemeente van God gegeven is om te lezen, te bestuderen en daaruit profijt te trekken. Als we dan de letterlijke betekenis de juiste plaats geven, ondergeschikt aan de bevindelijke uitleg, schijnt er geen schriftuurlijke reden te zijn tegen het onderzoek daarvan. Misschien werpt iemand echter tegen dat de moeilijkheid van de verklaring altijd wel een onoverkomelijke hindernis moet vormen. Mogen we dan niet antwoorden dat dezelfde eeuwig geprezen Jezus, die deze profetie aan Johannes gaf voor het uitdrukkelijke welzijn van zijn gemeente en volk, de betekenis voor ons verstand kan ontvouwen en de belofte met kracht aan ons hart kan toepassen? Terwijl we dit echter zeggen, beseffen we zo goed hoe moeilijk het onderwerp is en hoe onbekwaam we zijn om dat goed te behandelen, dat dit ons er bijna van weerhouden heeft om het zelfs maar te proberen. En daarom vertrouwen wij erop dat onze lezers geduld met ons zullen hebben als we er niet in slagen de profetie tot hun volle tevredenheid te verklaren. De moeilijkheid die het boek eigen is, heeft bijna onvermijdelijk geleid tot een even grote verscheidenheid in uitleg. Ter verduidelijking kunnen we hier twee opmerkelijke voorbeelden aanvoeren. Er zijn verklaarders, die beweren dat het hele boek Openbaring al vervuld is en dat de eerste 3 of 4 eeuwen van de christelijke gemeente getuigen zijn geweest van de volkomen vervulling. Ook zijn de verklaarders die zeggen dat er buiten de eerste 3 hoofdstukken nog niets vervuld is en dat alles nog in de duisterende verre toekomst ligt. We kunnen geen van deze opvattingen onderschrijven en weten nauwelijks welke het minst logisch en houdbaar is. Als de eerste opvatting waar was, zou dit het krachtigste argument zijn dat een ongelovige kon inbrengen tegen de inspiratie van het boek. Het grootste bewijs dat een profetie geïnspireerd is, is namelijk de onbetwistbare vervulling. En als de laatste opvatting gegrond was, dan zou de gemeente van God in het profetisch overzicht niet slechts meer dan 1700 jaar verwaarloosd en onopgemerkt zijn, maar ook zou hiermee de eerder geciteerde stellige verklaring gelogenschraft worden, die wij vinden aan het begin van het boek, dat de dingen die voorzegd zijn haast geschieden moeten. In tegenstelling tot deze vergezochte en onlogische opvattingen, geloven wij met de meeste verklaarders dat veel, zo niet het grootste gedeelte, al vervuld is. Een belangrijk deel gaat nu onder onze ogen in vervulling, en snel nadert de dag waarop de grote stem vanuit de tempel des hemels vanaf de troon zal roepen: het is geschied. In ons laatste nummer waren we gekomen tot het uitgieten van de 6e viool. En we geloven dat dit nu gebeurt en dat de gevolgen daarvan dagelijks meer zichtbaar worden. Het belangrijkste kenmerk van de 6e viool is: naar u zult herinneren dat hij werd uitgegoten over de grote rivier Eufraat. In ons laatste nummer hebben wij uitgelegd dat hierdoor de ondergang van het Turkse Rijk wordt voorgesteld. Dit symbool is bijzonder passend en geschikt. Vooral de Eufraat is typisch een Aziatische rivier. De Turken kwamen aanvankelijk uit de landen die door haar water werden bevloeid. Deze landen zijn nog steeds de bakermat en het bolwerk van dit volk. Azië, vanaf de Zwarte Zee tot aan de Perzische Golf, is echt het thuis en de wieg van de Turk. Hij heeft de mooiste delen van Europa onder de voet gelopen. 400 jaar lang Constantinopel, een Europese stad, tot zijn fort en hoofdstad gemaakt. Zijn manieren en zeden, taal en kleding, wapens en gewoonten zijn echter nog even Aziatisch als op de dag toen hij afstormde op de bevreesde Griek, met de Koran in zijn ene hand en het kromzwaard in de andere. Hij is slechts gelegerd in Europa en wacht met echte Turkse gelatenheid op het voorbestemde uur waarop de halve maan op de moskee van Sint Sophia vervangen zal worden door het kruis en de doordringende stem van de muzim niet meer zal oproepen tot het gebed vanaf de verheven minaret. De westerse machten kunnen wel zorgen dat Rusland zijn lang begeerde prijs niet krijgt, maar ze kunnen de Theems en de Seine niet in de Eufraat doen stromen en zo het water aanvullen dat nu snel opdroogt onder de brandende druppels van de 6e viool. Alle verslagen tonen de uitputting van het Turkse Rijk aan. Het Rijk heeft geen geld of tegoeden, want nu wordt geoogst wat er is gezaaid. De verlaten provincies brengen geen inkomsten meer op en de bevolking krimpt snel. Voor zijn uiteindelijke succes maakt het weinig uit of het verslagen of zegevierend uit deze strijd komt. Want het kan evengoed van uitputting sterven in de armen van de victorie, als wanneer de overwinnaar zijn zwaard door zijn keel zou stoten. We hebben tamelijk uitgebreid bij dit punt stilgestaan, omdat het ons een plaats verschaft van waaruit wij die andere delen van het panorama dat voor ons geopend wordt in de 6e en de 7e viool beter kunnen overzien. We suggereerden in ons laatste nummer dat met de koningen van het oosten de Joden werden bedoeld, dat het verval van het Turkse Rijk de weg voorbereidde voor hun terugkeer naar Palestina. Onze vertaling doet hier nauwelijks recht aan het origineel. Letterlijk staat er: opdat bereid zou worden de weg van de koningen die van de opgang van de zon zijn. Onder de koningen van de opgang der zon verstaan we niet, met Dr. Gill, letterlijk de koningen en vorsten van het oosten die, naar hij meent, bekeerd zullen worden tot het geloof en het evangelie zullen gaan belijden. Evenmin verstaan wij daaronder de Joden in de gebruikelijke betekenis van het woord. Dat wil zeggen de nakomelingen van Juda, die door Titus verstrooid zijn bij de verwoesting van Jeruzalem. Deze vinden wij in het westen. Ze zijn inderdaad verstrooid over Europa, maar vooral gevestigd in Polen en de omringende landen. De koningen van de opgang der zon zijn niet zij die heersen over het oosten, maar zij die komen uit het oosten. Wie kunnen dit anders zijn dan de 10 stammen die weggevoerd werden door Salmaneser en die nog steeds leven in het oosten, dat is van Palestina? De 10 stammen die zo weggevoerd zijn, worden in het woord van God naar de belangrijkste stam Ephraim genoemd en soms aangeduid als Israël, ter onderscheiding van de stam Juda. De belofte dat zij weer naar hun eigen land teruggebracht zullen worden, zijn heel helder en duidelijk. We zullen de citaten niet vermenigvuldigen, maar volstaan met onze lezers te wijzen naar de volgende passages: Jesaja 11, vers 11 en Ezechiël 37, vers 19. Daarnaast is er nog een gedeelte dat wij eigenlijk wel moeten citeren, vanwege de aparte vermelding van het huis van Jozef, of de 10 stammen. Jozef was immers de vader van Ephraim. En ik zal het huis van Juda versterken, en het huis van Jozef zal ik behouden, en ik zal hen weder inzetten, want ik heb mij hunner ontfermd. Ze zullen wezen alsof ik hen niet verstoten had, want ik ben de Heere hun God, en ik zal hen verhoren. Want ik zal hen wederbrengen uit Egypteland, en ik zal hen vergaderen uit Assyrië. En ik zal hen in het land Gilead en Libanon brengen, maar het zal hun niet genoeg wezen. Citaat van Zacharia 10, vers 6. Dat het Turkse Rijk een obstakel is voor de terugkeer van de verstrooide Joden uit het oosten en het westen is zonneklaar. Palestina is een Turkse provincie en moet aan de Turken ontnomen worden voor de Joden daarheen kunnen terugkeren, als hun eigen bezit. Een blik op de kaart zal ook duidelijk maken dat het Turkse Rijk ligt tussen de landen van het oosten en het Heilige Land. Zolang deze hindernis niet is weggenomen, schijnt de terugkeer van de Joden bijna onmogelijk. Misschien zullen ze niet onmiddellijk terugkeren. Het opdrogen van de rivier bereidt slechts de weg voor de terugkeer. Het kan echter jaren duren voor die voltooid is, en er schijnt alle reden te zijn om te geloven dat Babylon verwoest zal worden voor dit gebeurt. Zie Jesaja 14. Het volgende opvallende kenmerk van de zesde viool is het uitgaan van de 3 onreine geesten. En ik zag uit de mond van de draak en uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet 3 onreine geesten gaan, de vorsen gelijk. Want het zijn geesten der duivelen en zij doen tekenen welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot de krijg van die grote dag des almachtige Gods. Openbaring 16, vers 13. Er zijn misschien maar weinig passages waarbij meer verschil van uitleg is dan het bovenstaande citaat. Dit kan ons niet alleen tonen hoe ontzettend moeilijk en twijfelachtig iedere uitleg van dit tekstgedeelte is, maar ons ook leren om zeer voorzichtig te zijn met het uitspreken van een besliste mening daarover. Laten wij met alle zorgvuldigheid en voorzichtigheid deze passage onderzoeken. We moeten vooral nadenken over 3 aspecten van deze kikvorsachtige geesten. Ten eerste hun ware aard en karakter. ten tweede hun oorsprong en ten derde hun uitwerking en invloed. Wat is dan ten eerste de aard en het karakter van deze drie geesten? Drie eigenschappen zijn kenmerkend voor hen. Ze zijn duivels, onrein en kikvorsachtig. Ze zijn duivels of geesten van duivelen. Ze hebben alle list, kracht en venijn van de hel. Ze zijn onrein en daarom hebben ze invloed op die vuile lusten en hartstochten van de gevallen natuur van de mens. En ze zijn kikvorsachtig. Ze krioelen in het duister. Ze kwaken, ze planten zich voort en spugen in poelen en vijvers, doen moerassen en diepten van de menselijke laagheid, snoodheid en verdorvenheid. En waar komen ze vandaan? Ze komen uit de mond van de draak, van het beest en van de valse profeet. Onder de draak verstaan we de Satan, onder het beest het wereldlijke en politieke Rome en onder de valse profeet het vleeselijke priesterschap. Onder de drie kikvorsachtige geesten verstaan wij ongeloof, republikanisme en het pausdom. Ik zal dit stukje nog een keer herhalen. Waar komen ze vandaan? Ze komen uit de mond van de draak, van het beest en van de valse profeet. Onder de draak verstaan we de Satan. Onder het beest het wereldlijke en het politieke Rome. En onder de valse profeet het vleeselijke priesterschap. Onder de drie kikvorsachtige geesten verstaan wij ongeloof, republikanisme en het pausdom. Er staat een voetnoot bij het wereldlijke en het politieke Rome. Philpott schrijft daar: we moeten hier een onderscheid maken wat doorgaans over het hoofd gezien wordt tussen het beest en de vrouw die op dat beest zit. Deze zijn net zo min hetzelfde als het paard en zijn ruiter. In Openbaring 17 zien wij een vrouw die zit op een scharlaken rood beest met 7 hoofden en 10 hoornen. Deze vrouw stelt de kerk van Rome voor, maar het beest staat voor de stad Rome. Duidelijk blijkt uit vers 9, want daar staat: hier is het verstand dat wijsheid heeft. De 7 hoofden zijn 7 bergen op welke die vrouw zit. Het beest is het politieke Rome. De vrouw het kerkelijke Rome. Het beest met de 10 hoornen werd door Daniël gezien als symbool voor het wereldlijke Romeinse Rijk en het blijft nadat zijn 10 hoornen de hoer met vuur verbrand hebben. Einde van de voetnoot. En dan komen we bij het derde aspect van de kikvorsachtige geesten. Want de eerste was de ware aard en het karakter. En ten tweede dan de oorsprong en nu de uitwerking. Wat is hun uitwerking en invloed ten derde? Laten wij onze opvattingen hierover wat uitgebreider behandelen. Het is duidelijk voor allen die bekend zijn met de staat van het continent, dat deze drie elementen als de verborgen vuren van een vulkaan in haar boezem gisten. Laten we eens kort kijken naar de eerste kikvors, die naar wij geloven symbool staat voor het ongeloof. Satan is zelf geen ongelovige, want hij gelooft en siddert. Maar hij spuwt vanuit zijn mond godslastering en ongeloof in het hart van de mens. Hoe wijd is deze onreine geest verspreid? Frankrijk, Duitsland en Italië zijn vervuld met ongeloof. In Frankrijk hebben de geschriften en de invloed van Voltaire, Rousseau en anderen de maatschappij tot in de kern aangetast. In Duitsland hebben de professoren aan de universiteiten al hun geleerdheid en onderzoek aangewend om te ontkrachten dat de schrift een openbaring van God is. In Italië wordt het christendom, dat op één hoop geveegd wordt met het pausdom, verworpen en verafschuwd vanwege de tyrannieke regering van de Roomse kerk en de levens van de priesters. In ons meer begunstigde vaderland, Engeland, heeft ongeloof vaste voet gekregen en zijn duizenden heimelijk of openlijk ongelovig. Niets brengt dit duidelijker aan het licht dan de invloed van auteurs zoals Carlyle of periodieken voor de hogere stand en de middenklasse en de verspreiding van honderdduizenden exemplaren van niet-christelijke ongefrankeerd drukwerk dat gericht is aan en circuleert onder de lagere klasse van de maatschappij. Hier hebt u een van die kikvorsen die krioelen in het duister, kwaken en sputteren, spugen en vermenigvuldigen in bijna elk huis, net als bij dezelfde plaag in Egypte. Deze ongelovige kikvors komt uit de mond van de draak. En ten tweede geloven we dat republikanisme, socialisme of chartisme, dat is een beweging voor sociale en politieke hervormingen in het midden van de 19e eeuw, die door revolutie het doel wil bereiken. Einde voetnoot. Dus republikeinisme, socialisme of chartisme, noem het zoals u wilt, dat is de tweede kikvors. Deze kikvors komt uit de mond van het beest, naar onze mening Rome als politieke macht, Rome als centrum van de republikeinse beweging. Omdat ze niet zien wat dat beest voorstelt, schijnt de betekenis van de tweede kikvorst de meeste verklaarders geheel te ontgaan. Dr. Cumming verstaat onder dat beest het pausdom. Met zijn gebruikelijke volgzaamheid treedt hij hier in het voetspoor van het merendeel van de verklaarders en vooral van Eliot. Maar naar onze mening heeft dit echter helemaal niets met de betekenis van het symbool te maken. Wat betekenden de dieren in Daniël, waaraan het symbool werd ontleend? Geen kerkelijke, maar een wereldlijke macht. Het beest met die zeven hoofden en die tien hoornen staat dus niet voor Rome als kerkelijke macht, als zetel van de paus en als centrum van de katholieke godsdienst. Het symboliseert echter Rome als een wereldlijke, politieke macht, als centrum van het land Italië en als hoofd van een grote politieke beweging, waaronder het hele Schiereiland valt. Rome als Italiaanse stad, eens de trotse meesteres van de wereld, is doodziek vanwege de paus. Rome als wereldlijke en politieke macht is onderscheiden en verschillend dus van het Roomse priesterschap, monnikenschap en de kerkelijke macht. Onder Rome verstaan we heel Italië, waarvan Rome de hoofdstad is. Het haat en verafschuwt de priesters, hun sluwheid en schijnheilige praat, hun huichelarij en losbandigheid, een zwakke, slappe regering, het ontfutselen van alle familiegeheimen door de biecht, hun reetheid en tirannie, de opoffering van elk belang aan de belangen en het gezag van de kerk. Dit alles maakt het priesterdom tot een voorwerp van verachting en afschuw voor iedere ontwikkelde Italiaan. Hiervoor zien ze één remedie, vrije republiek. En voor hen is monarchie hetzelfde als tirannie, spionnen, politie, ketenen en kerkers. Wat is nu het ideaal van Italië? Een federale republiek met Rome als het centrum en middelpunt van eenheid. Dit is het plan van Mazzini, zijn herboren Italië. Er is nauwelijks een Italiaanse jongere te vinden die niet dag en nacht brandt van verlangen om het gehate juk van priester en vreemdeling af te werpen en een vrije burger van een vrije republiek te zijn. Dezelfde republikeinse geest broeit nu in Duitsland en Frankrijk. En de uitbarsting daarvan wordt slechts tegengehouden door de ijzeren hand van de gerecruiteerde legers. Zoals we weten werd zij in 1848 in Frankrijk onderdrukt. Pas nadat stromen bloed vergoten waren in de straten van Parijs. En als de Oostenrijkse en Pruisische legers er niet geweest waren, zou er in Duitsland al een republiek gevestigd zijn. Is de stem van deze kikvors nooit gehoord in Engeland? Wie herinnert zich niet die gedenkwaardige dag, 10 april 1848? Toen zelfs het centrum van het commerciële, politieke, aristocratische Londen beefde bij de processie van de Chartisten. De Bank van Engeland was bewapend en bezet als een fort en de grootste generaal van de eeuw had al plannen gemaakt om de dreigende opstand in stromen van bloed te smoren door geschut en soldaten op te stellen op verschillende punten. Door de rijke genade van God werd de onweerswolk weggeblazen voor er een storm losbarstte. De onreine geest waarde echter wel rond. Misschien is de kikvors nu stilletjes teruggegaan naar het moeras, maar toen werd zijn sombere gekwaak luid genoeg gehoord in de straten van Londen om menig hart met vrees te vervullen. En we geloven dat het pausdom de derde kikvors is die uit de mond van de valse profeet kwam. Dit punt verdient enig onderzoek. Zoals er altijd overeenkomst moet zijn tussen vader en zoon, wortel en steel, bron en stroom, zo moet er ook gelijkenis zijn tussen de mond en de geest die daaruit komt. Als wij vaststellen wat bedoeld wordt met de valse profeet, dan zijn wij een hele stap dichterbij de bepaling van de betekenis van de kikvors die uit zijn mond gespuwd wordt. Verklaarders zijn het niet eens over de macht, die gesymboliseerd wordt door de valse profeet. Hij is duidelijk dezelfde als het beest, als een lam, uit Openbaring 13, vers 11. En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van dat eerste beest in tegenwoordigheid van hetzelfde. En het maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. Onder dit beest, in de gedaante van een lam, verstaan wij het vleeselijke priesterschap. Beter gezegd, de priesterlijke macht, vooral in, maar niet beperkt tot kerkelijk Rome. Het is een macht die nauw verbonden is met Rome, want ze oefent de macht uit die het eerste dier had. Dat wil zeggen dat ze de wereldlijke macht heeft om haar voornemens uit te voeren, wat het kenmerk is van de kerk van Rome en dat ook eeuwenlang geweest is. De valse profeet is echter niet, zoals dokter Kill en de meeste verklaarders veronderstellen, de paus met de geestelijkheid, kardinalen, bisschoppen, priesters enzovoorts. Hij is er immers nog, na de ondergang van de in scharlaken geklede hoer en de val van Babylon, want hij wordt tegelijk met het beest geworpen in de poel des vuurs. Welke macht heeft nu deze drie kenmerken? Het eerste kenmerk, ze is nauw verbonden met Rome, als wereldlijke politieke macht, haar dienaar en haar meester. Soms gebruikt ze Rome als instrument en dan weer zoekt ze bescherming onder haar gezag. En ten tweede, ze woont in de kerk van Rome en oefent daar haar invloed uit. Toch leidt ze een eigen leven En ten derde, ze bestaat nog nadat de Roomse kerk ten onder is gegaan. Ze is de bezielende geest van de tempel en daarom leeft ze nog na de verwoesting van de tempel. Deze drie kenmerken die vinden wij in het beest als een lam. En dat is de valse profeet. Naar onze mening is er maar één sterke macht die deze drie kenmerken in zich verenigt. En dat is het vleeselijke priesterschap. Behalve deze drie hoofdkenmerken van het beest als het lam, komen de andere kenmerken geheel overeen met de aanspraken en daden van de priesterlijke macht in het algemeen en de Roomse priesters in het bijzonder. Kijk maar naar de volgende kenmerken. Het beest komt op uit de aarde, hun vleeselijke aardse afkomst. Het heeft de gedaante van een lam. Hun vleiende zachtmoedigheid is dat. En het heeft twee hoornen. Dat betekent de verdeling in wereldlijke, geestelijke en ordebroeders. Het doet grote wondertekenen, maar het zijn hun schijnwonderen. En het doet vuur afdalen van de hemel. Dat zijn de vloeken die zij over ketters uitspreken. Het heeft de macht van het eerste beest. Dat betekent het gebruik van de wereldlijke macht. Zoals bij de inquisitie om te vervolgen. En tenslotte geeft het leven aan het beeld van het beest. Dat is de kracht die ze Rome gegeven hebben als wereldlijke politieke macht. Naast deze kenmerken kijken wij echter naar drie andere eigenschappen die karakteristiek zijn voor het vleeselijke priesterschap. Het is een profeet. Met andere woorden, priesters beweren met goddelijk gezag te spreken als Gods woordvoerder en tolk. Ten tweede, het misleidt hen die op de aarde wonen. Wat misleidt ons meer dan alles wat de priesters beweren? En ten derde, het ademt vervolging en wreedheid. Doodt allen die ingaan tegen zijn verwaande beweringen, merkt rijken en armen als zijn slaven en bezit, en niemand die niet gehoorzaam voor hem buigt, mag kopen en verkopen. Doorzoek Europa, van de Shetlands tot de Griekse archipel, trek de geschiedenis na van de dagen van Constantijn tot nu toe. U zult maar één sterke macht vinden die al de kenmerken van de valse profeet in zich verenigt. En dat is het priesterlijke gezag, tirannie, over de ziel en het lichaam van de mens. Ja, het is de ergste van alle tirannieën. Niet alleen moet het geweten van de mens voor hen buigen, maar ze misleiden zijn ziel en voeren hem naar de hel. Niets is duidelijker dan dat het beest met die zeven hoofden en tien hoornen staat voor Rome. En dan komt er een voetnoot, een grote voetnoot. Veel verwarring is, naar wij menen, ontstaan omdat de meeste verklaarders aan drie verschillende symbolen één en hetzelfde toepassen. Vraag naar de betekenis van het beest met die zeven hoofden en tien hoornen. En wat is het antwoord? Het pausdom. Wat is de betekenis van het beest in de gedaante van een lam met twee hoornen? Opnieuw het antwoord, het pausdom. En wat is de betekenis van de vrouw met het scharlaken kleed die op dat beest zit? Steeds is het antwoord, het pausdom. Welnu. Het is niet aannemelijk dat deze drie verschillende symbolen allemaal hetzelfde betekenen. We menen dat ze drie verschillende zaken voorstellen, die wel nauw verbonden zijn, maar toch verschillend dat die drie verschillende symbolen nodig en gerechtvaardigd zijn. Het beest met die zeven hoofden en tien hoornen staat voor Rome als politieke en wereldlijke macht. Het beest als een lam met twee hoornen stelt het vleeselijke priesterschap voor, in het bijzonder de Roomse priesters. De vrouw die op het beest rijdt symboliseert de Roomse kerk. De laatste is bijna uitgespeeld en zal onder de zevende viool met vuur verbrand worden. Het beest en de valse profeet zullen dan meer op de voorgrond treden en hun rol spelen in een nieuwe, antichristelijke gedaante, tot beiden levend geworpen worden in de poel des vuurs. Einde van deze voetnoot over Rome. Omdat dit beest er nog is na de ondergang van de vrouw, en zelfs het belangrijkste instrument zal zijn van haar verdelging door het vuur, kan dit niet het pausdom voorstellen. Omdat het beest als een lam met die twee hoornen het nauwst verenigd en verbonden is met het beest met de zeven hoofden, en toch nog bestaat na de ondergang van de vrouw, het Openbaring 19, moet het een macht zijn die zeer nauw met Rome verenigd is, en toch het pausdom zal overleven. Waarvan kan dit gezegd worden, behalve van het priesterlijke gezag? Wie veronderstellen dat God hen het recht gegeven heeft om te heersen over het geweten, de beurs en het lichaam van de mens, omdat ze van boven met wetgevend priesterlijk gezag zijn bekleed? Deze aanspraken zien wij onder ons het duidelijkst bij het puseïsme, maar ze zijn niet beperkt tot het pausdom of puseïsme. Bij puseïsme staat een voetnoot: Pussy was een hoogleraar en streefde naar de invoering van Roomse rituelen en gebruiken in de Anglicaanse kerk. Mede door zijn inspanningen werden beelden en kruisen, wijwater en misgewaden weer ingevoerd. Einde van de voetnoot. We zien ze in het methodisme, in de aanspraken van conference, onder de gewone dissenters, in hun academies, kerkelijke titels en liturgische gewaden. Zelfs vinden we ze onder veel particuliere baptisten, in hun verenigingen, in hun wijdingen, andere manieren om een priesterlijk stempel op hun predikanten te drukken. Hier vinden wij een toetreding tot en erkenning van een geestelijke broederschap als bij een godsdienstige vrijmetselarij. Het pausdom is niet meer dan de volledige uitoefening van dit priesterlijke gezag dat er voor die tijd al was en ook na die tijd nog zal zijn. Het pausdom is de brulkikvors die kwaakt en spuugt in die Roomse moerassen. De puseïstische priester, de methodistische predikant en de independente godgeleerde zijn slechts kikkervisjes. Die zouden uitgroeien tot kikkers als het Engelse klimaat dat zou toestaan. Maar de verkillende wind van de heersende opvatting zorgt ervoor dat ze op dit moment blijven krioelen in hun kleine poelen en niet aan land kunnen gaan om tot een kikker uit te groeien. Hier hebt u dus de drie onreine geesten. Heel Europa wemelt en krioelt ervan. Laten we een ogenblik onze aandacht op Engeland alleen richten. Kijk naar de massa's in dit land en zie hoe ze deinen en gisten. Ga naar de fabrieken, de werkplaatsen, de clubs en de verenigingen. Handel en nijverheid drijven nu massa's mensen bij elkaar. Ongeloof wordt zo doorgegeven van mens tot mens. Discussies, spot en slecht voorbeeld maken des te meer indruk door de samengestroomde massa's. Iemand die niet zou luisteren naar een ongelovig argument of ongelovige spot van een scepticus bij zijn eigen haard zou kunnen verdragen, die gaat onderuit te midden van algemeen applaus of luid gelach in een overvol clubhuis. Onder de massa's gistert chartisme, socialisme, republikeinisme en welke naam het ook draagt. Met andere woorden, de opstand tegen wet en gezag en fantastische, irrealistische dromen over de rechten van de mens. Het recht namelijk van iedere mens zonder een shilling om iemand op te zoeken die wel een shilling heeft en te zeggen: ik wil mijn 6 stuiverstuk dat in uw zak zit. Deze Jacobijnse geest, de geest van Tom Paine en de revolutie, werkt heimelijk onder de massa's. Deze kikker is overal te vinden in onze fabrieken en werkplaatsen. Als een plotselinge en scherpe terugslag van de huidige voorspoed in de handel miljoenen arbeiders tot de bedelstaf zou brengen, zouden de jonge kikkers een angstaanjagend gekwaak laten horen. Het pausdom getroost zich ook boven menselijke inspanningen, zowel hier als op het continent, om het verloren gezag te herwinnen. De keizer van de Fransen zit op de troon, vooral dankzij de invloed van priesters op het platteland. Zonder twijfel is hij nu de grote scheidsrechter van Europa. Hij zal zeker, voor zover hij dat kan, de priesters in de kaart spelen. Meer dan een eeuw lang is het pausdom in Frankrijk niet zo machtig geweest als op dit moment. Maar we moeten abrupt stoppen. Het onderwerp is niet uitgeput. We zijn echter bang een te groot beroep te doen op het geduld van onze lezers en onszelf een Benjamin Spottie toe te eigenen van ons beperkte rantsoen. Dan zou er op tafel geen plaats meer zijn voor gerechten die smakelijker en voedzamer zijn. Einde van dit deel. Deze tekst is u voorgelezen door Stichting Het Braambos, welke ten doel heeft om werken van Engelse strikbaptist uit de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet toegestaan dat u deze zonder toestemming elders publiceert, maar als u mee wilt helpen, kunt u contact opnemen.